Gemeente, wij zijn stil tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan verder met Psalm 105, 3, 4 en 5. De preek vanavond die gaat over Isaac en Rebecca. Ik heb begrepen dat deze verhalen van Isaac en Rebecca, Genesis 26, 27, dat die in een paar bijbelkringen aan de orde zijn. En toen er van week gebeld werd en zei, denk je daaraan, Noordwijk? Toen werd ook gevraagd, misschien kan je daar ook nog wel een preek over houden. Ja, dus daar ben ik dan ook weer aan gaan zitten. En vooral zal het gaan over Rebecca. Dat is iemand die, de vrouw van Isaac, en die springt nogal naar voren in het verhaal dat wij vanmiddag lezen. En dan gaat het vooral natuurlijk over, wat is dat voor type die Rebecca, wat voor geloof? Wat zijn de mooie kanten, wat zijn de valkuilen? Wachten is niet haar sterkste kant, dat kan ik al nu zeggen. Wel keuzes maken, daar is ze goed in. En daar is ze doortastend in. En daarom als aanvangstekst heb ik een zin van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je toegeworpen worden. Psalm 105, 3, 4 en 5. Gemeente, wij willen nu eerst ons geloof belijden en we zingen daarna met de belijdenis instemmen. Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, vers 1. Mag ik u vragen om op te staan? Belijden wij ons geloof, laat een ieder met mij in zijn of haar hart zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Eeuwige en barmhartige God, lieve Vader van Jezus Christus, dank u dat we elkaar hier weer mogen zien aan het eind van deze zondagmiddag. Heren, wij komen stil bij u, wij zijn mensen en wij verlangen ernaar dat u in ons midden komt. Wij verlangen ernaar dat u ons voedt met uw woord. Want uw woord, dat is de waarheid en uw woord is vol van leven. En leven willen we allemaal. De kinderen, de jongeren, maar ook als we midden in het leven staan en als we wat ouder zijn. Wij verlangen ernaar, Heer, dat ons leven vol is van uw kracht, van uw energie, van uw liefde, van uw perspectief, van uw belofte. Heren, wij zijn hier gekomen, ja, zoals we zijn. Wij zijn allemaal mensen en niets menselijks is ons vreemd. U weet hoe wij onze weg gaan. We zijn heel verschillend. We hebben ook wel heel veel samen, want we zijn allemaal zondige mensen. En geen van ons kan zonder uw genade en zonder uw vergeving en ook niet zonder uw leiding. Maar verder zijn we ook wel weer heel verschillend. En u weet, Heren, hoe wij onze weg gaan in onze gezinnen, in onze relaties, in ons huwelijk. En wat ze er allemaal afspeelt, zo tussen ons in al die relaties. Lieve Vader, wij zeggen u eerlijk, daarbij hebben we u ook heel erg nodig. Elke dag eigenlijk. In onze gezinnen, op ons werk, waar we ook gaan of staan. En nu bidden we u dat we ook vanmiddag daarom iets mogen leren, zo direct uit uw woord. Over de weg die u gaat met uw kinderen, met de mensen die u al heel vroeg kende. En wisten van uw belofte, Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van Jezus, de Vader van Jezus, maar ook de God van Abraham, Isaac en Jacob. En nu bidden we om uw Heilige Geest, Heere. Dat wij zo luisteren dat ons hart ervoor open gaat. Wij horen heel veel op één dag, in één week, maar ook vandaag alweer. En we kijken ook vandaag op onze mobiel en er komt heel veel naar ons toe. Maar als we hier zijn, dan bidden we u, mag het eens echt stil worden in ons, om ons. En mogen we uw stem horen door de woorden heen van uw woord en van de prediking. En wil ons hart zo gevoelig maken dat we ook met uw woord, ja, dat kan indalen en zijn werk doen. En ons hart aanraken en vervullen met vreugde, met geloof. Ons hart vernieuwen, zoals u dat alleen kan. Heere, wilt u ons daarvoor geven, uw Heilige Geest, dat we zo uw woord lezen en uitleggen en verkondigen met de rechte vreugde, met geloof en met ernst. En dat we ook zo luisteren. Zo ieder voor zich. Ieder zo in zijn eigen leven. Maar ook wij samen. Als deze, als mensen die bij elkaar horen, als deze gemeente, die een gemeente van u is, Heer Jezus. Wij bidden u. U bent de Heer van heel de wereld, maar bijzonder van uw kerk. En dan bidden we u, Heer, kom zelf in ons midden. Geef ons dat we zo luisteren, dat we u de eer geven. En dat we ook leren, en dat als we vanavond thuis zitten, dat er dan ook nog iets overgebleven is om samen over te praten. Wij beseffen dat, ja, dat heeft niemand van ons in de hand. Maar wij bidden u erom, dat u ons dat geeft. Ons samen, ieder van ons. Kom zo in ons midden en zegen ook de mensen die wellicht luisteren nu of straks, wil ook daar wezen. Wij vragen u dit. Om Christus wil. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel. En ik wilde met u lezen uit Genesis 27. 27, daar staat boven de eerstgeboortezegen. En dat is dat verhaal van het bedrog van Jacob, van zijn vader Isaac. Dat is een heel bekend verhaal natuurlijk. Die hele strijd tussen Esau en Jacob en dan die moeder Rebecca en die vader Isaac. Dat is een heel lang verhaal. Het is trouwens een schitterend verhaal om te lezen. Je moet eigenlijk thuis ben ook hardop lezen, want dat is prachtig ook gewoon om te lezen, zou ik maar zeggen. Maar ik wilde eerst 30 versen lezen en dat we dan vers 5 zingen, Psalm 25 vers 5. Dan lees ik nog een stukje en dan doen we 25 vers 6. En dan doen we ook de collecte, want ik heb begrepen, u collecteert altijd voor de preek. Even kijken, ja. De eerste collecte is voor de plaatselijke diaconie. De tweede collecte is instandhouding eredienst. Jeugdwerk staat er ook nog bij, hartelijk aanbevolen. En de derde collecte die is voor de kosten van het kerkgebouw. U weet wat er allemaal mee bedoeld is. Dus die collecten doen we dan bij het naspel van Psalm 25 vers 6, kan dat? Of ervoor? Nou, ik laat het dan nu over. Goed. Wij gaan eerst lezen uit de Bijbel. Genesis 27. Het gebeurde toen Isaac oud was geworden en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei: mijn zoon. Die zei: zie, hier ben ik. Isaac zei: zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog. Trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dat dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik dat graag heb. En breng het me om te eten. En dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. En toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen, breng mij een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. En dan zal ik je voor het aangezicht van de Heer zegenen, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij 2 goede geitenbokjes. En dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. En dan moet jij naar je vader brengen en hij zal het eten. En dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder, zie, mijn broer Esau is een behaard man en ik heb een gladde huid. En misschien betast mijn vader me, dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en dan zal ik een vloek over me brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen Jacob, laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu naar mijn stem en ga ze voor me halen. Toen ging Jacob ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had. En trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. En het vel van die geitenbokjes trok ze over zijn hand en over zijn gladde hals. En ze gaf haar zoon Jacob een smakelijk gerecht in zijn handen met het brood dat ze klaargemaakt had. En hij kwam bij zijn vader. Hij zei, mijn vader. En Isaac zei, zie, hier ben ik. Wie ben jij, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij hebt gezegd. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei daarop tegen zijn zoon, maar hoe is het nou mogelijk dat je zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Jacob zei, omdat de Heere uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je wel werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem. En die zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen net als de handen van zijn broer Esau behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je nou echt mijn zoon Esau? Jacob zei, dat ben ik. En toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me, dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. En hij zette het dicht bij hem en hij at. En hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. En zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus me, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en hij kuste hem. Toen rook Isaac de geur van zijn kleren en hij zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. En vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. Het gebeurde toen Isaac gereed was met zegenen van Jacob, en Jacob nog maar net bij Isaac vandaan was. Toen gebeurde het dat Esau, zijn broer, van zijn jacht terugkwam. Tot zover de eerste lezing. Wij zingen deze psalm. Als Esau terug is en dan bij zijn vader komt en dan merkt dat hij bedrogen is, dan is dat natuurlijk een geweldige emotionele ontknoping. Die Esau die doet een geweldige schreeuw en is helemaal wanhopig. En dan vraagt hij, kan u mij ook nog zegenen? Ja, Isaac zegt, ja, hij is gezegend en hij zal gezegend wezen. En dan gaat het zo verder, want die Esau is natuurlijk woedend op zijn broer. Ik lees nu bij 41 verder, vers 41. Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen en dan zal ik mijn broer Jacob doden. Toen aan Rebekka deze woorden van haar oudste zoon Esau verteld werden, stuurde ze een bode en liet Jacob haar jongste zoon roepen. En zei tegen hem, zie, je broer Esau troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem. Sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban. En blijf enige tijd bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. En als de boosheid van je broer bedaard is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan, dan zal ik een bode sturen en je vandaar terug laten halen. Waarom zou ik me op één dag van jullie beiden laten beroven? Rebekka zei tegen Isaac, ik heb een afkeer van mijn leven vanwege die dochters van de Hethieten. Als Jacob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten, zoals die twee uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? Toen riep Isaac Jacob en hij zegende hem. En hij gebood hem en hij zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder. En neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God dan machtig je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Tot zover de lezing van het woord van God. Zaligen die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Na de preek dan zingen we Psalm 133. I see hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat het liefste vuur niet wordt verdoofd. Psalm 133. Ook in die tijd was het al een moeilijke optie als broers in hetzelfde huis woonden, zou ik maar zeggen. Dat hoor je in deze psalm. Maar daarom zingen we ook het derde vers. En daar gaat het om natuurlijk, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. 133. Van deze lezing onderstreep ik vers 13. Vond ik in ieder geval een heel opvallend vers als om die Rebekka gaat. In vers 13 dan zegt Rebekka: zijn moeder zei tegen Jacob: laat jouw vloek dan maar mij treffen, mijn zoon. Luister nu naar mijn stem en ga die bokjes voor mij halen. In Bijbel in gewone taal klinkt dat zo. Die vervloeking zal dan voor mij gelden, jongen. Doe nu maar wat ik gezegd heb en ga die bokjes halen. Gemeente van Jezus Christus, jongens en meisjes. Er zijn weinig dingen waaraan ik zo'n hekel heb dan aan gemanipuleerd te worden. Manipuleren, hè? Dan probeert iemand een beetje gebruik van je te maken en op een beetje sneaky manier je ergens heen te praten. Sommige collega's die zijn er heel goed in, om je zo elke keer weer een beetje te manipuleren. Bazen, sommige bazen ook. Familieleden, hè, die iets van je willen en die tegen je aanduwen omdat je toch van dezelfde familie bent. En nou, onze familie en dit en dat. En... of het kan ook wel zijn dat je zegt: ja, we zijn toch van dezelfde kerk. Jij bent er ook van onze kerk. Die is niet van onze kerk. Hè? Ja. Of van dezelfde partij. Ja, manipuleren. Manipuleren. Kijk, als voorganger in een gemeente, of dan laat ik zeggen als een dominee gewoon, hè. Als dominee doe je dat soms ook onbewust, een beetje zo manipuleren. Hè? En soms trouwens heel bewust, zeker. En via een preek, hè, waarbij niemand iets terug kan zeggen, dus dan kan je van alles zeggen. Of nog erger, via een gebed. Heere God, wilt u geven dat deze mevrouw inziet dat? Ja. Of gewoon tegen iemand te zeggen van: ja, kijk, als u nou niet voor eeuwig verloren wil gaan, dan zult u toch dit of dat moeten doen. Manipuleren heet dat, hè? Ja. Een heleboel dominees hebben dat vaak nauwelijks in de gaten, dat ze dan manipuleren zijn. Ja, dus dat is nog wel weer te vergeven, maar het is wel iets waar je ontzettend op moet letten, hè? En trouwens, niet alleen dominees zijn goed in manipuleren zo nu en dan, maar ik denk, de grootste manipulators zijn misschien wel vaders en moeders. Ja. Die kunnen ontzettend manipuleren, hun kinderen, hè? In het Bijbelverhaal dat we lazen, dan hoor je dat wel heel duidelijk van Rebekka, de moeder van Esau en Jacob. Wat is die Rebekka een ontzettende bedisselaar. Hè? Vind je niet dat je dat zo zit te lezen? Ja, manipuleren heet dat, hè, tegenwoordig. Hè? Als ze toevallig een gesprek opvangt tussen Isaac en Esau, hè, dat Isaac Esau wil gaan zegenen, dan grijpt ze meteen in. Dat wil ze kost voor kost voorkomen. En daarom, Jacob, kom eens even hier en luister. En dat gaan we zo en zo doen, hè. En als Jacob dan een beetje schrikt en aarzelt. Hoe bang hij is. En bang is dat hij ontdekt wordt. En dat hij voor Esau moet gaan spelen. en dat hij zegt: ja, alle kans. Kijk, als mijn vader het door heeft. Hij mag wel bijna blind zijn. En denkt dat hij... ja, hij zou nog 20 jaar leven trouwens, die Isaac. Maar goed, dat heb je wel eens vaker. Maar als hij nou door heeft. En in plaats van dat hij me zegent, gaat hij me vervloeken. Vervloeken, daar moet je toch niet aan denken dat je vader je vloekt. En dan zegt Rebekka: maak je geen zorgen, jongen, maak je geen zorgen. Die vloek die komt naar mij toe. Hup, hier sta ik toch. Jij bent mijn jongen, hè? Dus ga nu maar gauw doen, hè, wat ik heb gezegd. En nou ja, dan gaat Jacob het doen. Hè? Die Rebecca, die moet je niet onderschatten, hè. Dat is een hele pittige tante, die Rebecca. Ja. Toen de knecht van Abraham, hè, in de tijd, bij haar familie op bezoek ging in Mesopotamië, en toen hij haar vroeg om de bruid te worden van Isaac, en of ze dan meteen mee wilde gaan in het geloofspoor van Abraham, dus die hele weg uit Mesopotamië, de weg van God, de weg naar het beloofde land toe, of ze mee wilde gaan, of dat ze misschien eerst nog een paar weken wilde wachten. Toen zei Rebecca meteen, we gaan weg, hoor, we gaan meteen. Ja, die flink iemand, die maakte gelijk de keus. Wij zouden zeggen, een vrouw met een sterk geloof. Een heel sterke wil. En veel energie. En een regelaar. Een bedisselaar, ja, dat ook wel, ja. Maar ja, wat wil je ook, hè? Als je de vrouw van Isaac wordt. Isaac, die was toen 40 jaar. En zij, ik denk, ja, 15, 16, hè, misschien, zo'n soort leeftijd. Op zich best een goed stel, hoor. Dat zeker wel. En je hoeft ook niet per se van dezelfde leeftijd altijd te zijn, hoor, om elkaar gelukkig te maken. Dat kan soms ook met een heel groot leeftijd. Dat kan echt wel, hoor. Soms, hè. Van elkaar houdt, die elkaar gelukkig maakt. En deze twee die hielden van elkaar, absoluut. Dat deden ze. Alleen, ja, de zegen voor Rebecca, die bleef heel lang uit. Want de zegen voor een vrouw in die tijd natuurlijk. Ja, de zegen was dat je zwanger werd natuurlijk en dat je kinderen kreeg. Hè. In de verhalen van Genesis is dat een steeds terugkerend thema. Hè? Die zegen en die zoon en zo. En steeds terugkerend thema. En dat is een soort thema waarvan wij zouden zeggen. Dat betekent dat je je eigen geluk niet kan organiseren. Dat niemand zijn geluk kan afdwingen. Al roepen ze dat overal, maar niemand kan zijn geluk afdwingen. Dat ligt in de handen van God. Dat is het thema eigenlijk. Hè? Geluk ligt in de handen van God. Je moet je door God laten leiden. Reden, hè, waarom Isaac, als Rebecca maar niet zwanger wil worden en als het maar niet lukt en zo. En dan Isaac, dat hij regelmatig God bad voor zijn mooie jonge vrouw. In haar bijzijn staat erbij. Het was ook heel apart in die tijd dat een man in bijzijn van zijn vrouw aan het bidden was. Zo kan je nagaan dat het wel twee goede, dat een goed stel was, die twee, zou ik maar zeggen. En dat die man niet, zou ik maar zeggen, zei, nou, ik eens kijken of ik nog een vrouw. Isaac is de enige van de aartsvaders die heel zijn leven met één vrouw. Dus dan moet ik maar zeggen, hè. Dus was een, op zich een prima vent en zo. Ja, dus bidden voor zijn vrouw. En, nou ja, u kent het verhaal. Toen werd ze zwanger. 20 jaar zit er tussen trouwens. En toen bleek ze zwanger. Ja, toen was ze zwanger van een tweeling. En wat zou dat nu betekenen? Eerst heb je niks en nu komen er twee. En aan een priester hier of daar en ging ze toen vragen, wat heeft ze te betekenen? En toen werd tegen haar gezegd, het zijn twee jongens. En de jongste, die zal de gezegende van God zijn. En dus de oudste, die zal de jongste moeten dienen. Wil die nog een zegen ontvangen? Ja? Dat kreeg ze toen te horen. Nou ja, en toen het zover was, was eerst Esau geboren, een flink behaard ventje. En daarna Jacob met zijn handje nog geklemd zo aan de hiel van zijn broertje, die hem blijkbaar nog net te vlug af was geweest. Twee heel verschillende kinderen. Esau was het liefst buiten, een vrij man, een beetje aso zouden wij zeggen, altijd op jacht. En al gauw de trots van zijn vader Isaac, want ja, Isaac die vond dat wilde en dat vrije blijkbaar erg mooi, hè? Genoten een beetje van, hè? Ja, je hebt van die opa's, zou ik maar zeggen, van die vaders, die hebben zelf altijd heel keurig, en als ze dan een kleinzoon hebben, die een beetje, dan vinden ze dat ook nog weer mooi, hè? Een beetje op die manier. Ja. En hij genoot, hè, Isaac ook heel erg van het wild dat hij binnenbracht, een gebraai verzand of ik weet niet, maar. Dan was die Isaac heel erg opgesteld. En dan had Isaac Esau lief. En Jacob, ja, die was heel anders. Was meer sociaal, meer thuis. Hij woonde in de tenten van zijn ouders. En ja, hij was een schaapherder en hij was de lieveling van zijn moeder. Ja. En zoals het dan gaat, hè, bij twee van zulke verschillende kinderen, is het soms best moeilijk als ouders om, laat ik maar zeggen, om één lijn te trekken, hè. Esau is de oudste, zal Isaac steeds gezegd hebben. Ja, maar Jacob is de gezegende, zal Rebekka gezegd hebben. Ja, dat zeg jij, omdat hij jouw lieveling is. En zij weer, ja, maar hij is ook veel meer geschikt. Hij zorgt voor de schapen. Hij woont net als wij in tent. Hij is de man hiervoor en Esau niet. En God heeft ook gezegd dat hij het zou worden. Ja, dat zeg jij, maar tegen mij is niks gezegd. Zo ongeveer. Ja, zo gaat dat dan. En zo groeiden die twee dus op, hè. Rebekka moest van Esau steeds minder hebben. Zoals die jongen zich gedroeg. Nou, dat was echt niet leuk meer. En op een bepaald moment trouwde Esau met twee vrouwen uit de streek. Twee Hethitische vrouwen. Maar liefst twee tegelijk. Dus ja, waar lijkt dat op? En dat vond Isaac trouwens ook niet leuk. Want daarmee gaf Esau wel heel duidelijk aan dat hij geen zoeker was van de stad van God. He, dat de belofte van de Heer God hem niet echt interesseerde. En dat hij afweek van het geloofspoor van Abraham en zijn vader Isaac. He, dus dat hij Esau meer zo iemand was van liever één vogel in de hand dan tien in de lucht. Dan weet je, zo'n type was die Esau. Ja, maar Isaac bleef toch aan Esau vasthouden. He, uit een verkeerd soort trots. Ja. Zijn ogen werden ook steeds zwakker. Hij was, ja, al 60 bij zijn geboorte. Inmiddels, ja, half de 70 of zoiets. En hij ging ook steeds minder zien. En als je weinig ziet, hij steeds minder. Dat is ook wel eens makkelijk hoor, hij niet zoveel meer ziet. Dat is ook heel makkelijk, hè. Maar zo was dus de sfeer, hè, in die tenten van Isaac en Rebekka. En ja, Jacob. Ja, was dat nou echt zo'n nette jongen, hè, die Jacob? Ja. Moederliefde is vaak heel blind. Tja, daar heb ik in ieder geval al heel wat voorbeelden van gezien. En ook wat een verdriet en wat een ellende daarvan komt, hè. Ik deed het voor jou, zeggen ze dan later tegen ze. Ik deed het voor jou. Nee, mevrouw, u deed het puur voor je eigen. Dat is wel eerlijk, zonder hand. Je deed het puur voor je eigen, hoor. Ja, moederliefde is vaak blind en die trots van vaders. Daar kan ik natuurlijk ook een heel verhaal over houden. Hè? Trots van vaders. Ja, zo moet je kinderen niet opvoeden. Hè? Met kinderen moet je nooit dwepen. Hè? Dat is al zo'n beetje de eerste toepassing. Je moet met kinderen niet dwepen. Je moet ze geloven voorgaan in de richting van het koninkrijk van God. Maar je moet met kinderen niet dwepen. Het is helemaal geen reden voor. Hè? Maar goed, de jaren verstreken. En dan komt het verhaal ineens tot een climax. Want ik zei al, Esau die. Ja, die ging steeds slechter zien. Het licht ging uit, dacht hij. En dan ga ik, als het licht uitgaat, dan ga je sterven natuurlijk. En dan reden om je laatste wil te regelen. En de zaak over te doen. Ook zijn functie als clanoudste. En als erfgenaam van de belofte van Abraham, de zegen van God. Om die dan over te dragen, hè, aan de volgende generatie. En daarom riep hij zijn zoon Esau en overlegde met hem. Ga een stuk wild jagen en dan. Ga je dat goed klaarmaken zo. En dan gaan we lekker samen eten. En dan geef ik jou de zegen. En de zegen van God. Die geef ik dan aan jou. Eerst nog eens even over dat woord zegenen. En vooral de zegen van God. Die is natuurlijk belangrijk. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om in die tenten van Isaac. Het gaat natuurlijk niet alleen om de zegen van Isaac zelf. Al is dat ook niet onbelangrijk natuurlijk. Een zegen van je vader en moeder kan ook heel veel betekenen, hè, voor het vinden van je weg en je draai in het leven. Dat is wat anders dan met iemand dwepen. Je moet ze zegenen. Hè, dat je van je vader en je moeder een zegen krijgt. Zoals het omgekeerd ook veel kan betekenen als ze je nooit zegenen. Hè. Als je nooit zegenen. Dus dat kan ook veel betekenen. Dus dat ze altijd min of meer afkeurend je aankeken of aankijken. Nooit echt vertrouwen in je uitstralen. Altijd die kritische blik naar je haar, naar je kleren, naar je vriendjes, naar je banen. Ben je ook zo'n vader of moeder? Heb je zo'n vader of moeder misschien? Dus wat die vader en moeder zijn is niet onbelangrijk. Maar het gaat om de zegen van de Heere God. Waarna in de Bijbel eigenlijk allerlei van zegen verwijst naar God. Heilscheppende, vergevende, vernieuwende kracht. Daar gaat het om. Een van de eerste woorden die Abraham van de Heer God hoorde was: ik zal jou zegenen. En dat betekende zoveel als: ik ga met jou mee. Ik zal er zijn. Ik ben met jou. Gods woorden zijn woorden vol leven en vol zegen. En zo betekent het woordje zegen in het Nieuwe Testament ook letterlijk altijd goed spreken van God en goed spreken door God. Zo goed spreken, hè, dat het jou en anderen goed doet. Omdat God je goed doet. En dat zijn woorden je goed doen. En van elk woord van God, daar knap je van op. Hè, van een goed woord van God, ja, daar knap je zeker van op. Die zegen van God, die heeft natuurlijk niemand in de hand. Hè, en duidelijk, daar kun je alleen om bidden. Een zegen kun je ook altijd alleen maar biddend ontvangen. Hè. Dus met die zegen van God kun je ook nooit een beetje aanrommelen. Ook Rebecca niet en Isaac ook niet. Isaac die kan als clanoudste de zegen van Abraham, hè, dus een zegen vol belofte van zegen van God, die kan die eigenlijk ook alleen maar biddend doorgeven. Hè, biddend doorgeven. Die zit niet in zijn handen, zou ik zeggen. Maar hij is wel de figuur, hè, om wie het draait, bij de volgende stap van de ene generatie en de andere. Is hij wel de figuur om het door te geven. En dus zegt die Esau, ik leef niet lang meer, ben ik, denk ik, en wij moeten dit nou gaan regelen, ga erop uit. En als we dan gegeten hebben, dan zal ik jou zegenen. Ja, met Rebecca overleggen, die wijst ook niks natuurlijk. Nee, dat deed hij niet. Maar ja, Rebecca is niet gek. Die is niet gek. En een tent heb je zelden van die geluiddichte wanden. Dat weet iedereen wel, die wel eens met een tent op een camping staat. Zegt, nou, weinig geluiddicht. En dan hoor ze echt alles. En dus daar hoef je echt geen luistervink voor te spelen. Je hoort het gewoon, hè. En meteen, ja, meteen heeft ze dan ook een plan en gaat aan de slag. Jacob moet gewoon voor Esau spelen. Gewoon omkeren. Ja, maar als vader het doorheeft. Alle kans dat hij me begint te vloeken in plaats van te zegenen. Ja, vloeken is het tegendeel, hè, van zegenen. Dan gaan er woorden over je heen. Ja, die je heel zeer doen. Of die innerlijk beschadigen en die je zo, die voelen als dolken, zeg maar zeggen, in je ziel, hè, dat zijn vloekwoorden. Hè. Ik kan wel zeggen, ah, oh, zijn allemaal woorden, schelden doet geen zeer en ho, ho, dat doet wel zeer. Hè. Vloekwoorden, die treffen je van binnen, die beschadigen je. En op een bepaald moment, dan durf je bijna niet meer naar buiten, bij wijze van spreken. Hè. Aan vloeken, daar moet Jacob niet aan denken, hè. Dat lijkt me inderdaad ook heel erg, hè, dat je vader of moeder dingen zegt die als een vloek zich aan je hechten. Hè? Het zijn nooit alleen woorden. Hè? Die negatieve woorden, die smeren roet op de vleugels van je ziel, zou ik maar zeggen. Op de Veluwe, hè, daar zei eens een jonge man die homo was, zei tegen me. Toen ik het mijn moeder vertelde dat ik homo was, toen zei ze, als je voor de trein was gesprongen, was ik niet zo geschrokken als nu. Oh ja. Nou, dat was er wel ingehakt. Wat zeg je als moeder of vader, zo'n stomme dingen, hè? Vind je niet? Ja, dan doe je zo'n opwelling natuurlijk. Dan beschadig je iemand mee natuurlijk. Hè? Nou, Jacob die moet er niet aan denken dat zijn vader hem vloekt. En het gaat om gezegend, het gaat om het eeuwig heil van God. En om zijn koninkrijk, zeg maar, het allerhoogste en eeuwig goed. Uiteindelijk, als je daar even over nadenkt, dan denk je, daar gaat het toch uiteindelijk om, hè? Ja. Het heil, de toekomst van God. Maar, ja, ik ben dan een beetje bang voor, zegt hij. Maar zijn moeder die zegt, dan geldt die vloek gewoon mij, hè? In een vlaag van, dit kunnen we echt wel aan, hoor. Dit kunnen we aan, dit gaan we regelen. En maak je geen zorgen. En dan doet Jacob dat, hè. En zo, hè, zo gaat dan een paar uur later, hè, dan gaat Jacob die tent van zijn vader binnen. En dan een en al liegen, liegen en bedriegen, hè. Allemaal liegen, de ene leugen naar de andere. Er klopt helemaal niks van wat hij daar uitvoert. Hè? En Isaac, ja, die traf erin. Hè? Die traf erin. Hoewel, kijk, die Isaac, die probeert nog een hele rij van die typische blindeman trucjes uit. Om uit te vinden of het toch echt Esau is. Hij probeert alleen maar die trucjes uit. Hè? Van aanraken en een beetje hukken. Nadat hij van alles geprobeerd heeft, uiteindelijk dan denkt hij, nou ja. En dan strekt hij zijn handen uit en dan zegent hij zijn zoon. Niet Esau, maar Jacob. Dus ja, Isaac, hoewel zijn ogen, hè, die mogen bijna blind zijn, en zijn hoofd houdt koppen vast aan die ezel. Ja, maar dan als hij gaat zegenen, is dat een heel mooi moment in dit verhaal. Als hij gaat zegenen, dan merk je ook zijn geloof. Dan merk je ook zijn diepe overtuiging dat alleen de zegen van God je rijk kan maken. Dan geeft hij niet zijn eigen zegen, maar dan noemt hij hardop de naam van de Heere, de God van het verbond met Abraham. Die Abraham riep en niet teleurstelde. God, zegt hij. God. Hij zal je geven van de overvloed van het veld, zegt Isaac. Volken zullen je dienen. Heersen zul je over je broeders. En wie jou vloekt, die zij zelf vervloekt. En wie jou zegent, die zij gezegend. Dit is even een heel groot, intiem, een heilig moment in die tent van list en bedrog. Het is een heel bijzonder moment. Dat Isaac God laat zegenen. Met zijn blinde ogen kijkt hij ineens heel ver de toekomst in als het ware. Volken zullen je dienen en je broers zullen zich voor je neerbuigen. En alleen zo delen ze in jouw zegen. Gezegend zijn ze in jou en met jou, dat zegt Isaac. En daarmee merk je, is die Isaac toch een profeet, hè, die de toekomst van God al ziet. Hij is onziener, hè, die zo blind als die is, hè, maar die toch al iets ziet van Gods plan met de wereld en de volken. Die zich een keer zullen buigen voor de gezegende van God, voor de Messias van God. Ja. Isaac is een ziener van het rijk van God. De Hebreeën briefschrijver die zegt, hij zegende Isaac met het oog op de toekomst, met het oog op de stad van God. He, dus wij zouden zeggen, met het oog op het koninkrijk van God, op de toekomst van God. Dat doet Isaac en dat meent hij ook. En het mooie is dan, kijk, als hij in de gaten heeft dat hij bedrogen is, hij trekt die zegen niet in als hij dat merkt. He. Dat hij bedrogen is door Jacob en Rebecca. He. Dan, hij zal gezegend zijn, zegt hij. Ja, voor die Esau is dat natuurlijk bijzonder spijtig. Zeer spijtig. Als hij daar binnenkomt, dan hoor je Isaac zeggen, wie ben jij dan? Hè? Wie ben jij? Als Esau daar binnenkomt met een gebraden wild en hij begint uit te serveren en wilt u nog een beetje brood varen, wie ben jij dan? En wie was er dan die voor jou hier was? En ik heb hem gezegend en ook zal die gezegend wezen. Ja, hij komt er niet meer op terug. De man zegt het zo beslist, als, ja, alsof hij het ook mee eens is intussen. Als hij het ook mee eens is. Ik heb hem gezegend. Hij zal gezegend zijn. Nou, dan zie je Esau daar samen met zijn lege handen, zou ik maar zeggen. En voor hem, ook voor Esau, is dit natuurlijk het moment van zijn leven. Hè? Van, zie je nou in, van, je zal nu ook moeten delen in de zegen van die broer, of bent hij daarvan af? En wat doet die man? En die Esau, ja, die is zo boos, die is zo kwaad, en die is zo verschrikkelijk. En die geeft hem daar een schreeuw af van wanhoop, een totale verbijstering. Hè? En dan hoor je door die verbijstering, hoor je die Esau nog even zeggen, dat hebben we nou niet gelezen, maar als je dat hij zegt, heb u maar één zegen, zeg je dan, heb u maar één zegen. U hebt toch nog wel een zegen. Hè? Zegen mij, ook mij, mijn vader. Ja, maar Isaac had alles al weggegeven. En als die Esau zo aanhoudt, dan doet Isaac nog een poging om hem ook te zegenen. Maar eigenlijk ja, slaat het nergens meer op. Hij stamelde nog wat. Isaac. En dan zei hij tegen Esau, ja, als je nou erg je best doet, hè, als je nou erg je best doet, dan zul je nog een keer je vrij vechten van je broer. Hè? Ja, wat mag dat nou een zegen zijn, hè? Dat je vrij vecht van je broer. Hè? Wil Esau delen in de zegen van de Heere God, ja, dan zou hij bij zijn broer moeten blijven. Ja, natuurlijk kun je daarbij weglopen en je vrij voelen en denken, ik ga mijn eigen weg. Maar ver van de gezegende van God, nou, dan groeit er weinig of niks meer. Uiteindelijk is er geen leven. Israël is de gezegende tussen de volken. En wil je gezegend worden, dan moet je daar toch een beetje op blijven letten op Israël, denk ik. Moet daar een beetje in de buurt blijven. Hè? Ja, dat hoor je hier ook natuurlijk zo tussendoor. Hè? En dat geldt natuurlijk bijzonder van de Heer Jezus, want als nou één de gezegende is, ja, dat is de Heer Jezus, hij is de gezalfde van God, hij is de Christus. In hem komt God naar ons toe met zo'n volle zegen van ontferming en verzoening en vernieuwing en verwachting en noem alles maar aan. Ga je aan hem voorbij, aan de Heer Jezus? Nou ja, dat kan je dan doen natuurlijk, je kan aan hem voorbij, maar dan kom je niet veel zegen meer tegen hoor, in je leven. Dus wil je erin delen. Die zegen van God, dan moet je gewoon met de Heer Jezus zijn. Ik kan dat niet simpeler zeggen. Dan moet je gewoon met de Heer Jezus zijn en zeggen, Heer, ik wil u volgen en wilt u mij zegenen en leg uw hand om mij. Ja, dat hè. Ja. Ten slotte, een paar dagen later, ga ik even een stap verder. Hè. Een paar dagen later, als dan de rook een klein beetje begint op te trekken en Rebecca wel ziet dat het voor Jacob er niet zo mooi voor staat, dan verzint ze een verhaal, hè, dat is typisch Rebecca natuurlijk. Die verzint dan een verhaal dat Jacob een vrouw wil gaan zoeken bij haar familie in Mesopotamië. Nou ja, dan is Isaac ineens heel helder. Hè, hij heeft dan, ik denk, nou ja, als die jongen dat wil, dan moet hij dat maar doen. En dan komt, dan roept hij Jacob en dan komt Jacob nog een keer bij zijn vader. En dan zegent hij hem heel bewust. God de Almachtige, hè? God de El Shaddai, hè? Zo klinkt dat dan. Hè? Die geeft jou de zegen van Abraham, zegt hij dan. Alsof hij, zullen we zeggen, in die paar dagen ook ineens een heleboel geleerd heeft, die Isaac. God de Almachtige geeft jou de zegen van Abraham, hè? Jij bent de gezegende, ja. Maar als je de gezegende bent, dan ben je er nog niet hoor. Laat ik zeggen, uitverkoren zijn is natuurlijk prachtig, hè. Ja, het eindeffect, maar je moet nog een hele weg gaan hoor. En hij hier ook, kijk, voor Jacob ziet het er niet goed uit, hè. Hij is de gezegende, maar hij moet er als een haas vandoor. Want ja, hoe lang zal die Esau zich inhouden? Nou, niks dan wegwezen, zegt Rebecca tegen hem. Hè? En ik vertel wel, je gaat een vrouw zoeken. Niks dan wegwezen. En dus, ja, maar het is gewoon vluchten natuurlijk, vluchten. Ja, maar hoe ver is dat naar de familie in Mesopotamië, je moeder? Hoe ver is dat? Oh ja, 1000 kilometer. Dat lukt jou wel, je bent nog jong en gewoon door blijven lopen en zo. Hè? Ja. Fijne moeder heb je dan, hè? Ja. Ja, en Rebecca zegt er ook nog bij, zodra de zaak hier weer een beetje in controle is, dan zal ik je een ansichtkaart sturen. Dan zal je een ansichtkaart sturen, dan kan je weer terugkomen. Zo, hè? Zegt ze er nog even bij. Hè? Kan je weer thuiskomen. Maar ga nu gauw alsjeblieft gaan. Hè? Ja, zo gaat die Jacob dan weg. Kennelijk gaat ook niemand met hem mee. Ook krijgt hij geen ezel mee of een kameel. Ik heb niet de indruk dat hij, daar gaat hij, een paar plastic tasjes met wat verschoning. En zo zwerft hij de nacht in. De arme jongen, hè? Jacob. Nou ja, de arme jongen, hij deed het wel zelf, hoor. Wat voor vader of moeder je ook gehad hebt, die zal je toch altijd wel aan je eigen verantwoordelijkheid, denk ik, ook herinneren als het op aankomt. Hè? Ja. Maar zo zwerft hij Jacob weg en zijn moeder kan niks meer voor hem doen. Hè? Als ze gevloekt wordt, dan zal ik die wel dragen, had ze gezegd. Heel overmoedig. En Jacob manipulerend. En nu is ze zover. Nou, ze heeft nooit een aanzichtkaart gestuurd aan Jacob. Of een boodschapper om hem terug te halen. En of ze elkaar nog gezien hebben, hè, na die 20 jaar dat Jacob in ballingschap is bij die vervelende oom Laban. En of ze elkaar daarna nog gezien hebben als Jacob terugkomt. Hè, toen een heel verhaal, dan leeft zijn vader, die leeft nog. Hè. Ja. Apart. Die bij zijn vader komt. En wat zou dit in zijn vader gezegd? Zou dit in zijn vader gezegd hebben? Had je het nou door of had je het niet door? Ik denk dat hij dat wel gevraagd heeft. Had je het nou door of had je het niet door? Hè? Hoewel je sommige dingen praat je nooit meer over. Hè? Maar Rebecca, hè, of die nog gezien heeft. Nou, daar hoor je niks meer van. Hè? Daar hoor je, dat is eigenlijk best wel jammer. Zo'n energieke, gelovige, goede vrouw. Hè? Rebecca, ze staat in het ererijtje van vrouwen in Israël. Hè? Rebecca. En dat je zo iemand bent en dat dan toch zo de mist in kan gaan. Hè? Tja. Goed, ik vat samen. Kinderen moet je niet verwennen. Dat was een beetje de eerste zin die bij mij opkwam bij dit samenvatten. Kinderen moet je niet verwennen. Kinderen zijn geen prinsen of prinsessen. Dat is echt niet zo, hoor. Kinderen moet je ook niet manipuleren. En je moet je ook niet door je kinderen laten manipuleren. Nou, helemaal moet je geen kinderen voortrekken. He, omdat ze naar jou genoemd zijn. Omdat het een kind of een kleinkind is met heel veel gaven. Meer gaven dan de andere kinderen of de kleinkinderen bijvoorbeeld. En dan iemand gaan met je gaan zitten voortrekken. Ja, gebeurt nog altijd, anno 2017. Een jonge vrouw zei eens tegen me, bij ons was altijd Kees en Jan. En die waren zo fantastisch, die broers van me. En die zaten op het VWO en die gingen studeren. En die werden ingenieur en die werden arts. En ik, ja, ik zat dan een beetje als tafelvulling in de keuken erbij. Ik ging ook wel naar school hoor, maar ik telde helemaal niet mee. De frustratie, de beschadiging die je aanbrengt met dat voortrekken. Voortrekken. Dus ja, gaat eens na. Gaat eens na, hoe heb u dat nou gedaan? Hè? Ik merk, er zijn een heleboel gezinnen hier. En het komt eigenlijk wel heel goed uit vanavond. En, maar hoe heb u dat nou? Hoe heb u nou uw kinderen opgevoed? Of denk eens, nou, hoe ben ik opgegroeid? Hè? Hoe ging mijn vader en moeder met ons om en zo? En als je nou vanavond zo even bij elkaar zit, moet je nog eens even over praten. En vooral moet je eens even aan je kinderen vragen. Hebben wij het al goed gedaan tot nu toe? Misschien zeggen ze, nou, jij hebt wel veel van Rebecca, hoor. Je bent een beetje disselaar. Altijd maar om me te letten en zo. Misschien zegt ze, nou, je bent wel heel erg als Isaac. Je zit een beetje in een hoek met je ogen dicht. Dan kan je dit, dan kan je dat. En, zo. Ja, dit is een kerkdienst, dit is geen workshop. Maar ik probeer toch wel even u aan te geven. Hè. Misschien heb je vanavond nog eens even tijd daarvoor. Hè. Of op de Bijbelkring. Bid voor je kinderen. Wees een voorbeeld van geloof voor je kinderen. Wees een voorbeeld van geloof en van bescheidenheid en doe alle jaloezie weg. Hè? Sommige ouders zijn jaloers op hun kind. Dat moet je niet doen. Hè? Doe het weg. En hou op met dat eindeloze kritisch zijn. Je moet je kinderen zegenen. Ja. En lopen ze ver bij je weg, doen ze domme dingen. Je kinderen zegen ze extra. In je gebeden. Misschien ook wel eens zo letterlijk. Dat je tegen je dochter zegt, maar ik zegen jou. Ik zegen jou met de liefde van God. En dat blijf ik doen. Elke morgen zegen ik jou. En zo je weg gaan. En God zal u zegenen. Amen. En laten wij danken en bidden. Heere God in de hemel, Vader van Jezus Christus, wij danken u voor deze verkondiging. En wij bidden u, Heere, zie ons aan in uw genade en in uw goedheid. Heer, als we deze verhalen lezen, dan komt er zoveel voorbij wat voor ons allemaal zo herkenbaar is. En dan bidden we u, Heere, zie ons aan in Jezus, uw lieve Zoon, en niet in wat wij zelf ervan bakken als vaders en moeders en opa's en oma's. Heere, wij zijn ons bewust dat we er soms helemaal niks van maken en dat we meer tot last dan tot zegen zijn van onze kinderen, van onze opgroeiende kinderen, van onze volwassen kinderen, ook dat soms nog. En als we maar iets herkend hebben, Heer, van wat wij niet goed hebben gedaan, en ook al meenden we dat het om uw heil ging, net als die Rebecca die gewoon voor Jacob ging staan en meende dat zij het wel aankon en die vloek opvangen. Heer, wij bidden u dat wij mensen zijn, ouders, grootouders, die voorbeelden mogen zijn van bescheidenheid, van beslistheid, sterke wil, maar ook onze plek kennen door uw Heilige Geest. Laat de vrucht van uw Heilige Geest toch heel duidelijk in ons te zien zijn en zich uitwerken. De vrucht van liefde en vrede en vreugde en geloof en geduld en zelfbeheersing. O Heere, wij bidden u om veel meer vertrouwen te hebben, ook in onze kinderen en kleinkinderen. En ook zo in onze gebeden ze bij u te brengen, dat wij ze zegenen. Juist als ze misschien wegen gaan die wij niet begrijpen, die wij niet goed vinden, maar dat we ze zegenen met uw zegen. En dat u ze terugroept en dat u ze op uw weg brengt. En zo vragen we u ootmoedig, mag dit verhaal van Isaac en van Esau en Jacob en Isaac en Rebecca, en vooral van deze mooie gelovige vrouw, mag die ons inspireren, ons corrigeren, ons scherp maken waar het nou echt om gaat als gelovige ouders die de weg willen wijzen aan hun kinderen. Dank u, Heere, voor dat verhaal vanmiddag. Dank u voor de Bijbel. Wat zegt u ons veel in uw woord, ook in deze verhalen. En u weet, Heer, hoe wij ernaar verlangen dat u ons zegent. Dat is ons verlangen, dat we mogen leven en dat we gelukkig mogen zijn, dat we anderen gelukkig kunnen maken, dat u iets van uw heil ons schenkt. En op die manier dat wij ook steeds meer verlangen naar dat grote heil van u met hoofdletters, dat eeuwige heil dat u in Jezus ons verkondigt. Wilt u geven dat we daarop gefocust zijn en van daaruit ook zo om ons heen kijken en mensen worden die andere mensen zegenen. De buren, familie, collega's. Dat alle mensen die ons leren kennen zeggen, bij die kan je terecht. Die heeft iets met God. Daar verlangen we naar. En dan danken we u voor deze dienst. En wij bidden u, mag uw woord met ons meegaan vanavond en deze week wellicht. En laat heel deze zondag ons helpen om de dingen te doen die deze week op ons wachten. Misschien hebben we vakantie, misschien moeten we naar het ziekenhuis. Misschien hebben we een heel ingewikkeld gesprek van de week. Wij leggen heel deze week in uw handen, Heren. En wij bidden u, wilt u met ons zijn en waar we ook gaan of staan, u laat uw handen zegenend om ons heen zijn. En laten wij mensen mogen zijn die biddend om u verlegen zijn. En dank u voor deze dienst. Hoor en verhoor onze gebeden, Heren. Ook als wij bidden voor de gemeente. U kent deze gemeente, u kent de broeders van de kerkenraad. We bidden u voor de dominee van deze gemeente. Wilt u hem bijzonder omringen met uw Heilige Geest, dat hij met vreugde zijn werk hier mag doen. Wilt u hem daarbij helpen? Hoor ons en verhoor ons. Dank u dat we bidden mogen. Om Christus wil. Amen. We zingen nog één psalm. Dat is 134. Dat is echt een psalm over de zegen. En we zingen alle drie versen. Zodat we in die derde vers die zegen ook, bij wijze van spreken, ook een beetje voelen neerdalen. Hè? Zo ongeveer. Ja. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie van de kleinste tot de grootste zijn vrede. Amen.